Welkom bij Radio Maria.
In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Hoeven.
Beste luisteraars, van harte welkom bij In gesprek met een religieuze. Het programma van vandaag is een bezoek uit het verleden aan zuster Stefana in het psychiatrisch ziekenhuis van Kortenberg. Deze zuster heeft in 2019 haar diamantenkloosterjubileum, 60 jaar, gevierd en had al 56 jaar in Kortenberg gewerkt. En ofschoon ze al enkele jaren met pensioen was, bleef ze zich volledig inzetten voor de patiënten en het personeel. Zuster Stefana echter overleed in 2020. We hebben toen vele reacties gekregen van mensen die haar gekend hebben en met haar hebben samengewerkt. Ze was een zeer geliefde zuster. We willen haar dan ook via deze uitzending gedenken, als waar het een in memoriam. Alvast van harte welkom bij In gesprek met een religieuze.
Voor ons programma In gesprek met een religieuze zijn we vandaag te gast bij zuster Stefana in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jozef van Kortenberg. Ze werd geboren in Zarren bij Diksmuiden in West-Vlaanderen op 26 september 1937 in een gelovig gezin met twee kinderen. Na haar humaniora volgde ze een opleiding als verzorgende en begon ze te werken als verpleegkundige in een psychiatrische kliniek in Brugge. Daar werd haar gevraagd of ze niet wilde intreden bij de zusters van de Barmhartigheid Jezu. Met lichtmis 1959 trad ze in en volgde verschillende studies: verpleegkunde, ziekenhuisbeleid en licentiaat psychologie. Vanaf 1963 kwam ze in Kortenberg. Ze werkte heel actief mee aan de uitbouw van het ziekenhuis en was vanaf 1975 tot 2009 directrice nursing en personeel. Maar ook nu nog werkt ze meer dan fulltime in het ziekenhuis, ten dienste van de patiënten. Zuster Stefana vierde onlangs haar diamanten kloosterjubileum, 60 jaar ingetreden. We zochten haar op in haar spreekkamer in het ziekenhuis voor een gesprek met Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag in het klooster in Kortenberg bij zuster Stefana. Zij is een zuster van de Barmhartigheid Jezu. Ja, zuster, wat de luisteraars zich altijd afvragen: hoe is er iemand toegekomen om zuster te worden? Hebt u een roeping ervaren? En hoe was dat toen je jong was? Dacht je daar al van in het begin aan om zuster te worden?
Zo in het begin zeker niet, maar ik heb een opleiding eerst gevolgd als verzorgende. En zo ben ik eigenlijk in het ziekenhuis terechtgekomen waar dat de zusters werken. En wij zijn een congregatie die speciaal gesticht is voor de verzorging van psychiatrische patiënten. Dat is dus het apostolaat waarvoor dat wij gekozen hebben. En ik heb eerst gewerkt dus als ziekenoppaster in het ziekenhuis. En zo dan ook de zusters leren kennen. En zo is dat verder dan gelopen.
Maar kwam u uit een katholieke familie?
Ik kwam uit een katholieke familie, want ik had ook een tante in datzelfde klooster, de zus van mijn vader. En dus elk jaar gingen wij daar ook één of twee keer op bezoek met nieuwjaar of in de loop van het jaar dat we daar even naartoe gingen op bezoek.
En zo. Was u al van jongs af aan geïnteresseerd in het religieuze leven? Of is dat
nee,
pas gekomen op het moment dat je...
Dat is eigenlijk maar later gekomen als ik... Ik heb daar dus gewerkt in het ziekenhuis ook. En met in dat werk te zijn, de zusters leren kennen. En ja, zo geleidelijk aan groeit dat wat. En
welk ziekenhuis was dat dan?
Het eerste ziekenhuis, ik heb in twee ziekenhuizen gewerkt. De congregatie heeft 4 psychiatrische ziekenhuizen. In Ieper, het Delegat ziekenhuis in Ieper. In Brugge, Onze Lieve Vrouw ziekenhuis. Ook in Brugge, Rustenburg. En dan Kortenberg, hier in deze streek dus.
En welk ziekenhuis was u dan als u...
Het eerste ziekenhuis heb ik in Ieper gewerkt. Het tweede ziekenhuis, ik ben dan verder gaan studeren. En dan ben ik in Brugge terechtgekomen. En dan, nou, heel de opleiding en heel de dingen, ben ik dan tenslotte naar Kortenberg. Mijn eerste officiële benoeming was hier in Kortenberg.
Maar u bent ingetreden in het...
In Brugge.
Orde in Brugge.
In Brugge, ja. Het hoofdklooster was Brugge.
En was dat... Welke motivatie was dat dan om in te treden? Want u had ook gewoon verpleegster of verpleegkundige of iets
ja,
dergelijks kunnen blijven?
Ja, eigenlijk omdat ik, zo zeggen, ondertussen de zusters had leren kennen. En iedereen was in dat werk voor psychiatrische zorg betrokken. En ik wilde dat ook verder doen. En dus met die combinatie dan van in te treden en... Samen ook met iemand dat ik ook goed kende, die ook in de verzorging zat. En wij zijn dan samen eigenlijk binnentreden. We waren eigenlijk met 4 op dat moment. Dat was een hele goede groep in die periode.
En in welk jaar was dat ongeveer?
Dat was in 1959.
Dan bent u officieel ingetreden,
dan
maar u had voordien...
Ik ben in 1957... afgestudeerd als ziekenoppasster en ik heb 2 jaar gewerkt. Maar daarvoor had ik ook al gewerkt in Ieper, dus maar ik heb dan 2 jaar in Brugge gewerkt. En dus dan zijn wij dus in Brugge ingetreden.
En het werk dat u daarvoor deed, wat was dat precies in het ziekenhuis? Wat deed u dan, concreet?
Verzorging van de patiënten.
Verzorging van de patiënten, ja. En dat waren psychiatrische patiënten?
Psychiatrische patiënten, ja.
En wat hield dat in, verzorging? Is dat gewoon de dagelijkse verzorging of specifieke
wat
taken?
Van alles, dat kon zowel somatische zorg zijn, dat medicatie, de dingen, bezigheidstherapie, met patiënten gaan wandelen, activiteiten doen, noem maar op, een beetje van alles en nog wat.
En wat sprak u zo aan in die activiteiten? Want veel mensen zouden zeggen, ja, dat is moeilijk, ik zou dat niet kunnen, want dat is... Wat sprak u daar dan in aan?
Wij hadden ook een opleiding gehad, dus ik had 15 maanden een opleiding ook gehad daarvoor. Dus we waren wij gediplomeerd op dat ogenblik. En waren dus in dienst en ja, hebben dan beslist toch in te treden. En wij waren dan met 4... wij zijn in februari ingetreden en dan in september ben ik opnieuw gaan studeren. Zijn wij weer met een paar dan verder voor verpleegster gaan studeren. Hè. Dus dat was dan nog 3 jaar dat wij opnieuw gaan studeren zijn. Waarvan 1 jaar in Brugge, zelf in Sint-Jan, dus verpleegsterschool van Sint-Jan. En dan 2 jaar hebben wij in Duffel, omdat... Duffel was dan de enige school die een opleiding had voor psychiatrie. En dus als je psychiatrie wou doen, moest je naar Duffel. En zo zijn wij 2 jaar in Duffel geweest.
Psychiatrie is toch wel heel specifiek. Dat schrikte u niet af dat je met patiënten bezig was die toch wel soms moeilijk konden zijn, of niet?
Ja, maar goed. Je hebt dat of je hebt dat niet. Dat je dat wilt doen of niet doen.
Maar dus het sociale aspect sprak u ook aan van, ik wil mensen helpen eigenlijk.
Ja, inderdaad. En van mensen te helpen voor er weer bovenop te geraken. Hè.
Ja. En als u dan intrad bij de zusters, hoe ging dat dan praktisch in zijn werk? Kreeg u dan eerst een opleiding of een vorming? Of een soort van noviciaat, zal ik maar zeggen?
Wel, je hebt 6 maanden postulaat. En je hebt dan 1 jaar noviciaat. Maar wij hebben, ik en mijn vriendin dus, waarmee ik heel dat traject eigenlijk ook gedaan heb, Omdat wij al een opleiding hadden, wij waren al ziekenoppasser. Dus, maar wij moesten toch die 3 jaar opnieuw doen. Maar dat eerste jaar ja, was voor ons eigenlijk ja, een beetje dubbelen eigenlijk. Hé. Dus hadden wij wat meer tijd voor nog wat andere dingen te doen daar rond. En zo zijn wij eigenlijk, het was dan ook zo dat de opleiding van verpleging veranderde. En je kon dan voor de laatste keer volgens het oude systeem verpleegster studeren. Dan kwam het nieuwe, het A1-niveau, die op een ander niveau lag. En wij hebben dan uiteindelijk gekozen, enfin, in samenspraak met de OVIS is er dan gekozen geweest, dat wij na 6 maanden postulaat opnieuw gingen gaan studeren. In plaats van dat noviciaat te gaan, zijn wij gaan 3 jaar gaan studeren. Waarvan 1 jaar in Brugge, in Sint-Jan, en dan 2 jaar naar Duffer. En dan pas hebben wij dat jaar noviciaat daarna gedaan. Dus wij hebben een speciaal traject gevolgd eigenlijk.
En dat jaar noviciaat, wat hield dat in? Hoe zag dat eruit?
Dat jaar noviciaat, dat was in Groenhoven, in Torhout. Ik weet niet of je dat
ja, ja, West-Vlaanderen. Ja.
Kent. Al de novicen van West-Vlaanderen kwamen daar samen. Wij waren dan met 20 vanuit de verschillende congregaties van, ja, van West-Vlaanderen. Waren wij dus met 20 novicen, waar wij dan les kregen. Ja, ook wat werk deden en zo. Wat onderhoud van de gebouwen, wat... Ja, een beetje van alles en lezen en studeren. En, ja,
kregen jullie ook een beetje opleiding theologie of iets dergelijks?
Wat van alles eigenlijk. Zowel kerkgeschiedenis, liturgie, talen, noem maar op.
Ja. En dat sprak u toch ook aan, neem ik aan? Van...
Ja, nee, ik heb daar heel veel gelezen. Dat was de periode dat Théard de Chardin met zijn boeken kwam. En de almozenier van Brugge, die was daar ook voor. En ik kreeg die boeken van hem, want de novice-meesteres zei tegen mij, mogen jij dat lezen? Zei, ja, ik krijg dat van de directeur, dus dan maak ik dat zeker lezen. En ik heb daar eigenlijk heel veel, al de werken van Dante heb ik daar gelezen. Ja, wat hadden wij dat tijd, hè? Waren wij gewoon van hier en daar te werken, en terwijl nu hadden we, ja... Hadden wij wat tijd, hè? Dus ik heb daar heel veel gelezen in die periode. En dat we zaten dat midden in het bos, hè? En we hadden daar groen zoveel op dat je maar wou. Dat was een mooie omgeving, ik weet niet of je het kent. En dat was een jaar, hè? Dus een volle jaar dat wij daar opleiding gevolgd hebben.
U bent dan officieel ingetreden in 1959. Hoe gebeurde dat? Is dat met een bepaalde ceremonie of hoe gebeurt dat eigenlijk?
Ja, daar werd je dus officieel, in de kapel werd je daar officieel aanvaard als intredend in het klooster. Dus,
was dat met een zusteroverste of met een bisschop of hoe gebeurde dat concreet?
Dat was gewoon de overste.
De overste,
ja. Ja. Met de overste en de zusters samen was dat heel dat.
En dat was dan eigenlijk eind 50, begin jaren 60. Ja. Dat was op dat moment al niet meer zo'n evidente keuze, denk ik. Of was dat toch nog wel...
Oh, toch nog
hoe
wel,
werd dat aanvaard door uw omgeving, door familie en vrienden en dergelijke?
Goh, ik zou zeggen, bij mijn thuis, ik zeg, mijn vader had een zuster in datzelfde klooster, maar ja. Die in Ypres dus was. Dus... Dit was niet vreemd aan hen. Dus in die zin... dat behoorde toch nog een beetje tot de cultuur van die periode. Hè. Nu valt dat veel meer op dan in die periode. Dan, ja, je werd in dat werk en je kende de zusters en je sprak daar ook wat mee en zo.
Allee. En had je ook broers of zussen?
Ik had één zus.
Eén zus...
Eentjes die ouder is, die 2 jaar ouder was.
Ah ja, ja, ja. En hoe reageerde zij daarop? Dat was evident misschien? Of?
Maar iedereen deed een beetje wat... mocht kiezen wat hij wou doen, hè. Zij heeft ook een stuk middelbaar, en ze is dan gestopt. Ze heeft dan bij op het bedrijf blijven werken met mijn ouders en zo. Dus, terwijl dat ik weggegaan ben dan. Dus dat,
wat voor bedrijf was dat?
Mijn vader had een boerderij.
Ah, boerderij, oké. Okay.
Ja, dus ja. Die zin, ze heeft dan thuis meegeholpen.
Als u dan ingetreden was, dus na dat noviciaat, was dan uw volgende opdracht? Werd u meteen terug ingeschakeld in het ziekenhuis? In Brugge dan?
In de eerste 6 maanden gingen wij een paar uur per dag ergens meehelpen op een dienst.
Was dat in Ieper?
Nee, dat was dan in Brugge.
In Brugge, toch?
In Brugge, ja. Okay. Dus dan... in het officiaat had je een aantal taken die je moest doen. Je moest bij de tafel zetten, dingen hier en daar wat poetsen, wat dingen even doen. We hadden ook wat les, wat lezen, wat dingen. Iedereen had ook wat werk voor zichzelf dat je wou doen en zo. En, en dus in die 6 maanden was dat hetgeen dat je te doen had.
Dus de eerste 6 maanden, dat was in Brugge dan?
Dat was in Brugge.
En dan, wat gebeurde
er? En dan zijn we normaal gezien, achter dat jaar, dan ging men naar Groenhoven voor dat jaar nog een jaar.
Ah ja, oké. Okay.
Maar wij zijn dan gaan studeren.
Ja, u bent gaan studeren voor verpleegster dan?
Ja, voor verpleegster.
En als u dan afgestudeerd was, dan kon u beginnen als verpleegster?
Dan konden wij als verpleegster beginnen.
Na het noviciaat
maar
dan?
Maar na het noviciaat, dus dan volgde dat jaar noviciaat. Dus,
ja. Maar na het noviciaat, waar bent u dan begonnen?
Na het noviciaat ben ik naar hier gekomen.
Onmiddellijk naar Kortenberg? Ah, oké. Okay.
Ja, wij waren afgestudeerd. Dus stuur maar een verpleegster.
En toen u hier kwam in Kortenberg, hoeveel zusters waren er hier toen?
Weet we waren er met 30.
30 zusters. Dus het waren allemaal zusters die meewerkten in
die
het
allemaal,
ziekenhuis?
Die allemaal op hun dienst stonden en verantwoordelijk waren voor hun dienst. Iedereen had zijn taken en zijn dingen.
Ja.
En ik ben naar hier gestuurd geweest omdat professor Pierloot wou een jonge zuster voor dingen uit te bouwen. En samen met de universiteit samen te werken. En dus daarom ben ik naar hier moeten komen. dus pas afgestudeerd dan als verpleegster. En dan ben ik wat specialisatie gaan volgen in Leuven. Op vraag dus van professor Pierloot. Mijn eerste opdracht was hier medisch centrum oprichten. Er waren 3 geneesheren die hier waren. En die... De mensen zagen die ziek waren, die moesten de dokter zien en zo. En ik ben dan eerst moeten gaan radiologie volgen. Dan heb ik cardiogram gaan volgen. Dan heb ik encefalogram gaan volgen. Bloednames gaan dingen. En dan ondertussen hier de boom volgen, ook voor dus al de lokalen en wat dat er allemaal moest zijn. Dus van Leuven uit en die dingen. En dan de studenten, de propedeutische onderzoekers en zo, die gingen dan hier door, moesten dan assisteren en zo. Dat was dus het eerste. 2 jaar heb ik daarover. Een jaar dat ik in Leuven nogal wat geweest ben en dan hier ondertussen de bouw volgen en zorgen dat alles gebeurde.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nog altijd te gast bij zuster Stefana in het klooster in Kortenberg. Ja, zuster, u hebt daar straks gezegd dat u naar hier in Kortenberg kwam, dat u een medisch centrum hebt opgericht. Hoe ging dat dan verder? U hebt ook meegewerkt, denk ik, aan de uitbouw van het klooster en van het ziekenhuis hier. Wat is er zo verder gegaan vanaf dan?
Wel, dus het medisch centrum in... Na 2 jaar was dat praktisch op punt. En dan heeft de hoofdgeneesheer mij gevraagd of dat ik een andere opdracht wou doen. En men wilde een afdeling voor jongeren beginnen. En dan heeft hij mij gevraagd, in samenspraak met de overste, okay, want die heeft daar natuurlijk ook iets in te zeggen, of dat ik dat wou doen. En zo heb ik dan iemand aangesteld die mijn taak ging overnemen op het medisch centrum. En heb ik dan eigenlijk de jongerenafdeling begonnen. En ik heb dat ongeveer 10 jaar gedaan. Ik heb dat een heel interessante periode gevonden om met jongeren eigenlijk, ja, zo zeggen, en te helpen en door een puberteit en al hun dingen heen te geraken en eigenlijk vele contacten en vele gesprekken met jongeren gevoerd.
Oorspronkelijk was het ziekenhuis het Sint-Josefcentrum, het klooster van het klooster, maar nadien is er dan een samenwerking gekomen met de KU Leuven. Ja, vanaf wanneer was dat en wat veranderde dat eigenlijk?
De samenwerking met KU Leuven is gestart in 1964. Dan zijn ook de eerste doktersassistenten hier begonnen. Dus voor de opleiding, voor de psychiaters. De eerste opleiding is van 1964. Ook studenten kwamen van Leuven naar hier voor medische onderzoeken te doen en te leren ook. Dus dat, vanaf dan is dat eigenlijk altijd een beetje hand in hand gegaan. Tussen Leuven en tussen hier. En dan, ja... Het eerste jaar waren er 2 assistenten, het volgende jaar waren er dan 3. En zo is dat ook geleidelijk gegroeid. Nu zitten we aan 22 assistenten. Dus,
dat zijn allemaal psychiaters in opleiding dan?
Psychiaters in opleiding, ja. Dat, dus al die jaren heb ik dus ook altijd voor de assistenten een beetje gezorgd. Dat ze van wacht waren en zo, dat ze niet goed wisten wat of hoe ze mochten. Ze wisten dat ze altijd mochten bellen, bij dag en bij nacht. Dat ik,
Hebt u ook een zekere evolutie gezien in de psychiatrie zelf? Want ik neem aan dat, zoals het was in de jaren 60, dat geëvolueerd is, dat verbeterd is.
Ik heb heel de opkomst van de neuroleptica meegemaakt. Dus ik heb de periode gekend zonder medicatie en dan de periode met de medicatie en dan de uitproberen van zaken en hoe mensen beter werden, naar huis konden, dingen dat ik bedoel. Ik denk, waren dat spectaculaire jaren.
En in het begin was het niet zo dat men dacht dat psychiatrische patiënten alleen maar moesten opgesloten worden, dat die eigenlijk moesten verwijderd worden uit de maatschappij?
Ja, maar dat is... Ja, dat is een van de dingen waarmee men altijd uitpakt, maar dat is veel gecompliceerder dan dat.
En hoe is dat dan verder geëvolueerd? Dus u zegt, dan is er medicatie gekomen?
Ja, dan is er medicatie en dan zag je mensen beter worden. Hè? Dan, dat je zegt, die weer aanspreekbaar waren, die vanmiddag weer kon praten en doen. De contacten met de familie werden ook hersteld, hè? Want de familie wou soms niet meer komen, omdat, en dan als ze zagen dat ze beter waren, dat wij de familie uitnodigden om toch langs te komen en toch te zien dat hun familie beter was en die dingen en zo geleidelijk aan de contacten te herstellen en ook een keer terug naar huis te gaan en zo. Dat waren,
en ja. Waren er ook verschillende specialisaties binnen de psychiatrie? Want u hebt er straks al gesproken over jeugd, de jeugdpsychiatrie.
Natuurlijk, dat is, het hangt een beetje vanaf wat het ziektebeeld is en wat de evolutie is daarin. Dat is ook heel wisselend. Dus, zijn het jonge mensen, zijn het oudere mensen, is het een psychose, is het een neurose, is het... een ouderdomsproblematiek. Er zijn allemaal verschillende verschillende facetten van eenzelfde...
Hebt u ook een evolutie gezien in de jeugdpsychiatrie, in die zin dat men denkt misschien dat vroeger er heel weinig kinderen in de psychiatrie terechtkomen en dat dat nu misschien meer voorkomt? Is dat zo? Klopt dat? Of is dat...
De tijden veranderen, hè. Je moet bijna zeggen, om de 10 jaar heb je andere ziektebeelden. Andere ziektebeelden. Mensen gedragen zich ook anders. De cultuur verandert. Er is zoveel die verandert in het leven, waarmee dat men moet klaarkomen. En voor jongere mensen is dat soms toch een hele opgave.
En hebt u een idee wat de oorzaken kunnen zijn van meer gevallen van jeugd in psychiatrie?
Er zijn zoveel factoren die daar een rol in spelen, dat je niet kunt zeggen, het is dat of dat of dat. Je moet het in zijn hele context zien eigenlijk. Hè.
Heeft het met de opvoeding te maken die veranderd is misschien binnen de gezinnen?
Opvoeding speelt zeker een rol daarin, maar denk niet alleen. Hè. Zoveel factoren spelen een rol in de opvoeding. Hè. De manier waarop ouders omgaan met hun kinderen, het zelfstandig worden, het ruimte geven, dat is een heel proces. Hè.
Is het feit dat er bijvoorbeeld meer en meer echtscheidingen zijn geweest bij de gezinnen, heeft dat een rol gespeeld? Dat er meer ook daardoor kinderen eventueel...
Ik denk niet dat je dat kunt zeggen. Dat speelt natuurlijk een rol wie als de ouders in een scheidingsproces zitten, is dat voor de kinderen een zeer zware belasting. Hè? Want ze hebben met de twee relaties. Hè? En voor wie moeten ze kiezen? Moeten ze kiezen? Hè? Dat zijn allemaal heel moeilijke situaties. Hè? En dan de eigen zelfstandigheid ontwikkelen en zelf allemaal... uw eigen plaats en uw eigen weg daarin vinden, dat is een opgave voor jongeren. Hè?
Want u hebt daar straks ook gezegd dat u jongeren begeleidde vanuit hun puberteit om hun puberteit door te geraken. Is dat normaal niet de taak van de ouders?
Ja, dat is natuurlijk de taak van de ouders. Want als de ouders die taken niet opnemen, of dat ouders gescheiden zijn, dan... Hoe vangt je zo iemand op? Wat geeft je als advies? Hoe ondersteunt je mensen om daarmee een eigen manier van klaarkomen daarmee? Hoe dat ze zich opstellen ten opzichte van de ouders of naar hun eigen zelfstandigheid te evolueren? Dat hangt van veel factoren af. Wat zijn de ondersteunende dingen? Wat is de bredere context van de familie daarin? Welke rol spelen de grootouders daarin? De dingen, de broers en zussen en de dingen. Dat is een heel complex netwerk waarmee dat je moet rekening houden.
En uw taak was het dan om die jongeren te begeleiden? Via groepsgesprekken of via gesprekken, individuele gesprekken?
Zowel individuele als groepsgesprekken, hè. En dan ook activiteiten die je met mensen deed. Zowel op niveau van wat ze graag deden, wat ze konden. Een stuk bevestiging van hen, van wat dat ze zijn en konden. Hè. Dat is, kwamen daar veel dingen bij kijken. Dat is een mail die binnenkomt.
U bent dan ook specifiek zuster. Maakte dat een verschil in uw, in uw taken? Want u bent niet zomaar verpleegster, u bent ook nog zuster. Maakte dat een verschil?
Ik denk dat het verschil was dat onze beschikbaarheid groter was. Dus in die zin, dat wij niet aan onze 8 uur gebonden waren. Hè. We waren verantwoordelijk en we waren hier in het ziekenhuis en dingen. Je waren bereikbaar ook als het nodig was en zo. Hè. En dat je uw engagement niet in uren geteld was eigenlijk.
Ja. En u zorgde zowel voor hulp bij de psychiatrie dan, maar ook bij de opbouw van het ziekenhuis. Hoe is dat geëvolueerd? Is dat van één gebouw tot een heel complex van gebouwen gegaan? Of?
Nee, er waren al een aantal gebouwen, nee, maar dus dan is het ziekenhuis... Vroeger wat grote afdelingen. We hadden in tijden een afdeling van 100 patiënten, nee. 100 patiënten en dingen, maar dat is dan opgesplitst geweest, allemaal naar 3 afdelingen, nee. Dus dat is een hele evolutie en tijd die daarover gegaan is. Ik zeg, met de nieuwe medicaties, met de nieuwe behandelingen, met beter worden van patiënten, met allerlei dingen. Hè. Ook de infrastructuur is volledig veranderd ook. Hè. Waar je vroeger grote zalen had, omdat ze met 20 samensliepen, kwam je nu naar kamers van 4 of van 3, naar kamers van 2 en naar kamers alleen, die allemaal zijn invloed had op het geheel. Hè. Er zijn zoveel factoren die in heel die evolutie een rol gespeeld hebben.
Mm-hmm. En als die gebouwen moesten uitgebreid worden, moest u dan rekening houden met specifieke aanpassingen van het gebouw, omdat het een psychiatrisch ziekenhuis was?
Ja, er zijn bouwnormen, nee, dus die moet je respecteren. Nee. Nee, dat was omschreven allemaal. Nee. En als je moest ook al je plannen voorleggen en al je dingen.
En hoeveel patiënten zijn er nu? Hebt u daar een idee van?
Goh, nu is het eigenlijk heel moeilijk te zeggen. In die zin dat we heel veel dagpatiënten hebben.
Dagpatiënten zijn mensen die 's morgens komen en dan 's avonds terug naar huis gaan.
En 's avonds terug naar huis gaan. Maar je hebt dagpatiënten die 1 dag in de week komen. Je hebt er die 2 dagen in de week, 5 dagen in de week.
Maar ook die hier permanent verblijven?
En natuurlijk, degene die de permanent, ik denk dat we rond de 400 zitten voor het ogenblik van die permanent, enfin permanent in die zin, want die 2 kind dan bijvoorbeeld wel naar huis gaan of zo, maar die in de week hier het therapieprogramma volgen en hier zijn. En je hebt er die dat ambulant volgen, die per dag komen en 's avonds terug naar huis gaan. Je hebt anderen die in huizen wonen, nee, want we hebben dus ook beschut wonen. Ik ben dat ook dus gestart, in het 70 zeker. Hè, heb ik, het huis waar de hoofdgeneesheer woonde, kwam vrij. En dan heb ik aan de congregatie gevraagd of ik dat huis mocht hebben. Voor met de jongeren, voor een huis te hebben, voor hen. En dus ik ging daar dan ook slapen, want dan had ik een groep van, het was nog een tijd van de gewetensbezwaarden, dan, ja, die moesten dan werken ook, hè, en die schakelde ik dan in voor mee de nachten in het huis te wonen met patiënten wat dingen te doen, hè. Een keer te gaan wandelen zelfs, een keer wat zelfschap spelen te doen, ja, een beetje van alles en nog wat, hè.
En dat was dus, als u zegt beschut wonen, dat was dus eigenlijk permanente bewoning hier eigenlijk?
Ja, dat waren mensen waarvan je zegt van, kijk, die hoeven niet meer echt gehospitaliseerd te worden, maar ze hebben toch wat begeleiding en dingen. Naar huis gaan misschien weer mislukken, laat ze alleen in het weekend naar huis gaan en in de week dan hier blijven en dat ze daar dan woonden. En zo ben ik dus in... beschut wonen begonnen in 1979, als dat huis vrij kwam. En dan deed ik ook mijn buurt voor dat te gaan slapen. En het was nog een tijd van de gewetensbezwaren. Dus dan had ik er ook een paar van onder de arm genomen. En zeg je, allee, je hebt een beetje...
Is er ook een gesloten afdeling hier, waar dat mensen niet uit mogen? En gesloten, wat betekent dat? Dat die mensen dus permanent binnen moeten blijven dan?
Ja, tenzij met de verpleging dat ze ergens... naartoe moeten of naar onderzoeken of naar of gaan wandelen met iemand.
En een gesloten afdeling, wil dat zeggen voor mensen die gevaarlijk kunnen zijn of die mensen die totaal niet zelfredzaam zijn? Of wat is de bedoeling van die...
Ja, we hebben verschillen. Wat is niet zelfredzaam zijn? Mensen waarvan dat gezegd, die moeten toch binnen een bepaald kader blijven, of anders verliezen ze zich. Dat gezegd, je moet toch... Een zekere structuur is ook belangrijk.
En is dat ook omdat zij bijvoorbeeld onder bepaalde medicatie staan, dat zij die zeker moeten nemen om
niet alleen medicatie, maar ook mensen leren hun dag wat indelen en wat structureren. Want anders lopen ze verloren voor zichzelf.
En zijn er ook bij die bijvoorbeeld een gevaar vormen voor in de maatschappij te leven? Dat ze eventueel gevaarlijk kunnen zijn.
Maar ja, goed, ik heb mensen dat je zegt die wat gevaarlijk zijn voor zichzelf, die wat suicidaal zijn, dat je zegt, daar moet je toch wat naar kijken en wat mee bezig zijn en mensen wat helpen hun dag wat te structureren en te kijken wat dat ze graag doen of kunnen doen of willen doen.
Hebt u ook al crisissituaties meegemaakt? Dat zegt,
ik heb van alles
een extreem geval.
Ja, maar ik ben tegen dat er kan van alles gebeuren. Mm. Maar als je voorstelt, moet je zien wat je dan best doet op dat moment.
Mm-hmm. Nee? Maar u hebt altijd dokters en psychiaters.
Ja, wij hebben 24 uur of 24 uur een dokter van wacht. Een dokter van wacht is een dokterassistent. En dan, er is ook altijd een supervisor van wacht. Nee, als de assistent zegt van, goh, ik weet niet goed wat dat ik daarmee moet doen, kan hij dan de supervisor bellen en de supervisor komt dan ook, de gewone dag zijn de supervisoren in huis. Maar er is altijd iemand ook van wacht van de, er is iemand van wacht van de assistenten en er is iemand van wacht van de supervisoren. En die kunnen met elkaar overleggen en kijken wat dat er moet gebeuren of niet.
Dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, we bevinden ons nog steeds bij zuster Stefana in Kortenberg, in het klooster. Ja, zuster, u hebt in het begin gezegd, u bent dus een zuster van de Barmhartigheid Jezu. Wat voor een congregatie is dat? Welke spiritualiteit heeft
die? Wij zijn een congregatie die eigenlijk als hoofddoel heeft eigenlijk de barmhartigheid. En met als specifiek apostolaat eigenlijk de zorg voor de psychiatrische patiënt. En van dus daar heel open voor te staan en alle vormen van nood eigenlijk op te nemen. Maar dus vooral dus dat aspect van barmhartigheid proberen wij toch centraal te zetten in ons leven.
En wie is de stichter van die congregatie?
Dat is kanunik Maas.
Dat is
van,
dat?
Zijn broer was van de brouwerij Maas.
In België, ah ja.
In België, dus in Brugge, die een grote brouwerij was. Hey, en hij heeft ook in tijd met zijn broer naar Engeland getrokken. Want hij heeft ook een stichting gedaan in Engeland. Dus hebben wij zusters in Engeland ook. Maar die zijn dan later afgescheiden. En op hun eigen, en dan zijn er jaren geen contacten meer geweest. Maar dan na de jaren 70, dat concilie en dingen, was iedereen dan een beetje op zoek naar zijn wortels en aan zijn dingen. En dan zijn er weer contacten geweest tussen Brugge en Engeland.
Ah ja.
Laatste jaar, paar jaren zijn er ook wel minder contacten. Maar ja, wij zijn met minder, zij zijn ook met minder. Want ze zitten in de provincie Sussex. Zij hadden een huis in St. George's Street, in Burgersville. En dan in Deenhurst hadden ze. Ze hadden ook in Brighton hadden ze ook een huis. Want ik ben daar ooit geweest. En ben ik er een week naartoe geweest, naar Hinderen.
Die stichter, in welke tijd leefde die?
1800, dan nee.
Want wij kennen eigenlijk allemaal wel de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde.
Ja.
Maar jullie waren dan nog een aparte tak die dan via de zusters ook in de psychiatrie eigenlijk werkzaam waren.
Ja, maar het zijn er tussen de broeders. Je hebt de Broeders van Liefde, die natuurlijk een heel grote congregatie zijn. Maar je hebt ook de Broeders Jeronimieten. Je hebt de Broeders Alexianen, die ook dingen zijn. Je hebt dan Sint-Niklaas, de zusters van Sint-Niklaas, die ook psychiatrie hebben. Wij hadden 4 huizen. De zusters van Liefde in Melle. Dus, er zijn niet alleen, de Broeders van Liefde zijn een vrij grote congregatie. Maar aan de kant van de zusters waren er ook heel wat. Meenen, de zusters, onze lieve vrouw van Vrede, dus in Meenen. Dat is ook een psychiatrisch ziekenhuis.
En hebt u ook gelofte moeten afleggen?
Ja, dus.
En welke waren dat?
Je hebt eerst uw tijdelijke geloften. Die je belooft voor 3 jaar en daarachter komt uw eeuwige gelofte. Die
dan en welke geloften zijn dat dan precies? Kun je in detail zeggen welke geloften dat zijn?
Armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Ah, ja. Dat zijn de 3 die je dus aflegt.
En armoede bijvoorbeeld, wat houdt dat in? Dat je geen bezittingen mag hebben? Of,
Dat je dus inderdaad, je mag bezittingen hebben, maar je mag ze niet zelf begeren. Je kunt bezittingen hebben, maar je kunt ze niet zelf beheren. Dat is iemand van de familie, of het wel zet je iemand van het klooster aan.
Ja, ja.
Dus dat kunt je ook dus. Het
is het klooster eigenlijk dat de bezittingen beheert,
ja,
voor u dan?
Of dat je zegt, de familie, ik sta het af naar de familie, dat kan ook. Nee, en gehoorzaamheid, ja, dat je onder de gezag leeft van een overste, die zegt... Jij gaat naar daar of jij gaat naar daar. Dan moest je gaan, hè.
Maar u bent altijd in Kortenberg geweest, eigenlijk.
Ik ben altijd in Kortenberg.
U bent hier gekomen en altijd gebleven, eigenlijk.
En eigenlijk altijd gebleven, dus... Maar vroeger werd er veel meer zo veranderd van het huis. Maar ja, met meer specialisatie en met meer dingen werd dat ook moeilijker, hè, voor mensen. En vooral ook, like, de geneesheer kwam dat tegenop, hè. Als ze dacht van, ja, maar die rusten mochten niet verplaatsen, die moet hier blijven. Nee.
Was er ook een specifiek habit oorspronkelijk voor de zusters? En
ja,
is dat geëvolueerd in de loop van de tijd?
Dat is geëvolueerd in de loop van de tijd. Er zijn twee verschillende kostuums geweest in de tijd. Maar dan vanaf 63, 64, ja, is dat dan volledig veranderd. Hè? Dus dan geleidelijk aan is dat verschoven.
U bent hier nu in Kortenberg in het Sint-Josefs Instituut. Is Sint-Josef voor u een specifieke heilige waarvan u zegt, daar heb ik
ja,
toch...
Ja, eigenlijk wel. En ik moet zeggen, want like nu met de universiteit en dingen heb ik gezegd, wij vierden altijd Sint-Josef hier. En ik heb gezegd, wij vieren voor Sint-Josef. Dat blijft de patroonheilige van het ziekenhuis. Dan kun je zeggen, u zit Leuven en dat allemaal goed en wel, maar... Sint-Josef blijft onze patroon. Daar heb ik wel een boodje voor. En denk Augustinus, hè, want wij volgen de regel van Augustinus.
Ah, je volgt de regel van Augustinus.
Augustinus heeft een eigen regel geschreven voor zijn kloosterlingen. Hè.
Ja.
En dus die volgen wij.
Als we denken aan een katholiek ziekenhuis, dan vragen we ook af, zijn er soms bio-ethische problemen, de ethische problemen die een verschil maken, dat het een katholiek ziekenhuis is en geen... vrijzinnig ziekenhuis bijvoorbeeld, ja. Maakt dat verschil in de behandeling van mensen?
Verschil in de behandeling? Ik zou zeggen ja en nee. Allee, wij houden ons toch aan de principes van de katholieke moraal. Nee, en er is ook een ethisch comité die dus daarin ook zijn taak en zijn rol te vervullen heeft.
Ik denk bijvoorbeeld aan... mensen die bijvoorbeeld, ik weet niet of dat voorkomt, die terminaal ziek zijn, wordt bijvoorbeeld euthanasie dan uitgesloten?
Eigenlijk wordt dat toch binnen het ethisch comité heel grondig bekeken en eer dat men daar naartoe overgaat. En dat is niet zo evident. Dat is, het moet werkelijk een... uitzonderlijke situatie zijn.
Omdat het komt nu meer en meer op dat men zegt van iemand die psychisch lijdt, dat dat bij sommige mensen een oorzaak kan zijn om euthanasie te vragen.
Ja, maar dat is zeer rekbaar. He. Dat is zeer rekbaar. Ik denk dat je alles eerst moet uitproberen voordat je zo ver gaat.
En hoe is de visie dan op de mens? Zegt men van, kijk, dat is een menselijk leven, dat kunnen we zomaar niet beëindigen. Daar moeten we echt alles in het werk stellen om het leven zo goed mogelijk te maken.
Ja, zijn onze geneesheren toch wel heel nadenkend over al wat ethisch is. Er is een ethisch comité, er is een ding, daar wordt regelmatig vergaderd, daar wordt niet zomaar...
Wat is eigenlijk het idee van het lijden? Want het lijden, dat kennen we ook vanuit het christelijk standpunt. Ja. Hoe staat men daar tegenover? Probeert men al het lijden gewoon zoveel mogelijk weg te houden? Of zegt men van, kijk, we proberen dat te minimaliseren, maar lijden zal er altijd zijn.
Ja, maar dat is juist dat lijden moet men ook een stukje draaglijk maken. En dat is de inzet... Ja, van uw geneesheren en van uw verpleging en van uw dingen. En daar creatief in zoeken wat men kan doen.
Dat is het technisch mogelijk dan, medisch mogelijk, om het lijden zoveel mogelijk uit te schakelen?
Van uit te schakelen, ik denk dat lijden nooit een doel op zich is. Hè? Lijden is nooit een doel op zich. Dus in die zin, het is altijd het gevolg van iets anders. En dat moet proberen, ja, het lijden... zoveel mogelijk te verminderen en op te lossen.
Maar het fysisch lijden kun je u nog wel voorstellen, maar het psychologisch lijden of een psychiatrische patiënt die lijdt, is toch veel moeilijker om te begrijpen van wat
daar... Vandaar dat het belangrijk is dat uw verpleging en uw geneesheren ook opleidt. En dat dit bespreekbaar is en mensen dingen laten volgen. Je moet ook zorgen dat je verpleging en je geneesheer de kennis en de ervaring en de dingen kunnen opdoen. Je krijgt dat niet mee met je geboorte. Je moet dat ook ergens leren.
Ja.
En dat je daar ook aandacht aan besteedt. Dan...
Maar tegenwoordig hoor je veel mensen in de media en dergelijke die zeggen, als ik het niet meer aan kan, dan mogen ze mij een spuitje geven. Maar ik vermoed dat dat niet de filosofie is die hier wordt toegepast. Het is toch ook dat men probeert van de mensen met eigenlijk warmte en met
zorg,
zorg eigenlijk toch een beter handen, leven te geven. Is dat een beetje wat hier
dat
ook
is,
wordt?
Ja, dat is zeker hetgeen mensen zich zo goed mogelijk kunnen voelen en wat ze meemaken kunnen dragen en plaatsen en een plaats geven.
Is het niet dikwijls zo dat de vraag voor euthanasie komt uit eenzaamheid? Dat mensen eenzaam zijn en dat ze denken, er is toch niemand meer die om mij geeft?
Goh, denk dat niet. En denk, dus in die zin is het ook belangrijk dat men mensen, zou ik zeggen, de contacten met familie en met dingen en alleen zo, dat je zorgt dat de mensen, of een vriendin of een dingen, dat er toch iemand wat, en dat de verpleging zelf ook mensen een stuk opvangt, dat is belangrijk.
Ik had nog een vraagje, want je hebt daar straks gezegd, wij volgen de regel van Augustinus.
Ja.
De Norbertijnen, in Postel en in Tongerlo, die volgen ook de regel van Augustinus. Is daar een verband tussen die, of staat u daar totaal los van?
Goh, ik denk dat los staat. De Norbertijnen inderdaad volgen ook de regel van Augustinus. Maar ik denk dat bijna alle actieve congregaties de regel van Augustinus volgen.
Ah, okay. Wat is uw huidige taak nu? Wat doet u nu nog in het ziekenhuis?
Wat dat ik nu nog doe? Ik doe gans het sleutelsysteem van het ziekenhuis.
Sleutelsysteem?
Het sleutelsysteem van het ziekenhuis. Dat wil zeggen, iedereen die in huis komt, geeft een sleutel nodig van dingen. Omdat alle diensten hebben verschillende dingen. Plus alle geneesheden moeten. Iedereen die in huis komt, heeft sleutels nodig. En dus iedereen die in huis komt, moet dus via mij passeren.
Dus u weet permanent wie er in huis is?
Ik weet wie dat er in huis is en ik weet wie dat een sleutel heeft. En het loonsecretariaat informeert mij. Die gaat uw dienst, die mailt dat door naar mij. Ik verwijt de hoofdverpleegkundige, die gaat dan weg. Dus die sleutels moeten terugkomen. Morgen komt er iemand nieuws. Voor dat moet hij eerst bij mij komen. En dus heel het bewegen van mensen in en uit het ziekenhuis, verloopt via mij.
En u zegt, er zijn nog andere zusters ook. Zijn er nog andere zusters die een taak hebben in het ziekenhuis?
Wij werken nog allemaal.
Allemaal in het ziekenhuis?
Allemaal in het ziekenhuis. Zuster Jacinta doet, zij doet de kapel, zij doet, zorgt voor ons, voor tafel te dekken en dingen en zo. Allee, weet je, de koffie te maken en dingen, elk heeft een beetje zijn dingen. En dan, zij gaat dan ook nog in de namiddag helpen medisch materiaal doen. Zorgt voor de kapel, alles klaar te zetten en te doen. En dan zuster Eduarda, die volgt heel het circuit van het linnen. Al de facturen, al de dingen, te zorgen wie wat moet hebben. Allee, dat is een heel systeem en dat opvolgen en doet zij ook. En al wat er te doen is van gasten die komen, stagiaires, iemand die op bezoek komt, de school die op bezoek komt. En dingen die moeten eten hebben en koffie hebben en die moeten dit en dat hebben. Dus zij volgt dat allemaal op en kijkt ook al de facturen van de wasserij na. Of dat klopte met hetgeen dat ze verbruikt hebben.
Het is nu ook eigenlijk het opleidingscentrum voor de psychiaters in opleiding van de KU Leuven. Hoeveel assistenten of co-assistenten zijn er nu, weet u dat?
22 assistenten en voor het ogenblik zijn er 2 co-assistenten en dan zijn er nog 2 stagiairs geneeskunde. Want die wisselen op en in. Degenen die er nu zijn gaan volgende week weg, het einde van volgende week, maar dan de maandag komen dan weer een nieuwe erin.
Worden er hier ook operaties gedaan? Is er ook een operatie? Nee, geen operatiekamer.
Nee, dat is Hasselberg.
Ah ja, oké. Okay. En die assistenten, dus... Die zijn daar ook verschillende, bijvoorbeeld kinderpsychiaters bij?
kinderpsychiaters, ouderenpsychiatrie en volwassenpsychiatrie.
Ah ja, dus dat is de opdeling.
Ja, ja, heb dan ook, heb het eerstejaars, het tweedejaars, het derdejaars. Dus
de opleiding duurt 5 jaar zeker, hè, voor een psychiater? Jaar, ja. Nadat ze hun geneeskundestudies beëindigd hebben.
Ja.
Oké, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in het klooster in Kortenberg bij zuster Stefana. Ja, zuster, u hebt daar straks gesproken over Sint-Jozef, de patroonheilige hier van het ziekenhuis. Kun je daar iets over vertellen? Of dat je daar bijvoorbeeld een speciale gebeurtenis mee geweest is? Of dat er...
Wel, als er een speciaal probleem was in het ziekenhuis, of dat iemand heel ernstig ziek was, of iemand was... verdwenen en men wist niet goed waar gaat die terug te vinden zijn, dan werd een kaars aangestoken bij Sint-Jozef en al de zusters wisten dan dat ze moesten bidden tot Sint-Jozef, dat er ergens een bepaalde nood was die moest geholpen worden. En dus in die zin heeft Sint-Jozef altijd voor de zusters een speciale plaats ingenomen in het ziekenhuis.
Jullie zijn ook specifiek de zusters van de barmhartigheid. In welk opzicht wordt de barmhartigheid, of welke inspiratie krijg je uit het evangelie, als je naar die barmhartigheid kijkt?
Wel, ik zou zeggen, uit de barmhartigheid, zeker ook, like nu een paar jaar terug, heeft de paus speciaal het jaar van de barmhartigheid laten plaatsvinden en de aandacht gevraagd voor... de barmhartigheid. En ik denk dat ook voor ons de barmhartigheid een speciale plaats inneemt in ons leven, dat we altijd moeten openstaan voor welke nood ook, dat wij, ik zou zeggen, God is altijd barmhartig, dus moeten wij ook van onze kant barmhartigheid opbrengen voor alle mensen die ons leven delen of die we ontmoeten in ons leven, dat we daar eigenlijk die barmhartigheid van God ook overbrengen naar de mensen. En ik denk dat dat ook belangrijk is.
Is het belangrijk dat je in elke mens een kind van God ziet?
Ja, ik denk van wel. Hé, dat, ieder mens hé, is door God geschapen en heeft zijn waarde en moet zijn plaats krijgen in het leven van iedereen.
Is het belangrijk dat je gewoon weet van het is een mens, dus is het, heeft hij een waardigheid als persoon? Want sommige van sommige mensen zeggen wel eens, ja, die zijn minder waardig. Is het juist belangrijk dat je vanuit uw inspiratie, vanuit God is liefde, eigenlijk elke mens ziet als een volwaardige mens?
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we ieder mens erkennen in zijn waardigheid. Hoe schamel en hoe ziek hij ook is, dat we dat toch altijd voorop stellen, dat we daar rekening mee houden en dat respecteren bij de mensen.
Ja.
En dat de mensen daar ook deugd aan hebben als ze voelen dat wij dat erkennen en een plaats geven die hen toekomt.
Want men hoort wel eens het liberale idee van een mens die niet meer nuttig is, hebben we niet meer nodig.
Nee, dat, ik denk, de mens is altijd nuttig. Ik denk dat voor God ieder mens belangrijk is en dat wij ook dat moeten respecteren. En dat dat ook een van de punten is, hoe ziek en hoe ellendig iemand ook is, dat we dat kunnen opbrengen om daar goed voor te zijn en te doen wat we nog kunnen doen op dat moment. Dat dat belangrijk is.
Wie is Jezus voor u in uw leven?
Ja, Jezus is eigenlijk ons voorbeeld, die eigenlijk heel zijn leven ingezet heeft voor de anderen. En ik denk, als wij hem willen navolgen, dat ook wij dat in ons leven moeten centraal stellen. Van er te zijn voor de anderen en respect op te brengen. En naar hem op te kijken om inderdaad de kracht te hebben om dat te doen voor ieder mens.
Kan het gebed daarbij helpen?
Wel, ik denk dat gebed de bron is waar je je eigen kracht gaat halen. Nee, want je hebt je menselijke kracht, maar er is ook nog meer dan het menselijke. En dat je dat van God moet krijgen. Hmm. En dat juist het gebed daar een aanzet toe kan zijn om naar God te gaan, wat je zelf niet kunt, aan hem de kracht te vragen.
Is het niet specifiek, zeker als je veel met wetenschap in contact komt, dat je de indruk hebt van de mens kan alles beheersen? Dat we eigenlijk God niet meer nodig hebben, want we weten wel zelf hoe het allemaal moet?
Oh, ik denk, we hebben allemaal wat kracht en we hebben allemaal wat kracht tekort. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we weten dat we beperkt zijn en dat we ook een hele boel dingen moeten krijgen die we niet hebben, maar die we toch kunnen, ja, die we krijgen en die we kunnen doorgeven. En dat is ook belangrijk. Dingen doorgeven naar andere mensen laten delen in wat je zelf als waarde en als belangrijk vindt. En van dat liggen mensen daarvoor te laten openkomen.
Wat is de rol van Maria in uw leven?
De rol van Maria, ja, Maria is denk ik een voorbeeld voor ons, die qua dienstbaarheid en inzet model staat voor ieder mensenleven. Ja, en zij stond heel dicht bij Jezus en ik zou zeggen, heeft in haar leven ook altijd andere mensen geholpen en nee, ze is naar Elisabeth geweest, ze heeft daar gaan helpen, ook als ze al zwanger was en zo. En stond ook bij het kruis, dus ook, ja. Heeft ook voor de apostelen veel dingen gedaan. En ik denk dat Maria ook in ons leven een vrij grote rol speelt, dat zij eigenlijk degene is die Jezus van dichtbij gevolgd heeft en dat ze voor ons ook een voorbeeld kan zijn.
Welk is het uw favoriete passage uit het evangelie? Welk verhaal hoor je het liefst?
Oh, maar daar zijn er veel.
Je mag er een paar geven.
Dat, heel de passage over de Goede Herder vind ik wat de mooie dingen eigenlijk. Maar er zijn er zoveel.
Ik denk bijvoorbeeld aan de barmhartige Samaritaan, omdat dat over barmhartigheid gaat.
Ja, maar ik zou zeggen, niet speciaal zo. Barmhartigheid is ruimer dan de barmhartige Samaritaan, vind ik.
Het is toch het gaat over een slachtoffer dat moet geholpen worden en dat dus opgenomen wordt en toch verzorgd. Dus dat is toch specifiek voor de situatie.
Ja, dat inderdaad. Ik denk dat vooral die koopman voor mij eigenlijk de belangrijkste is. Hey, want als hij dat niet moet opnemen, dan lacht hij dan nog. Hey. Nee, en dat hij dan zegt van als het morgen terugkomt, kan hij de rest betalen. Zou er niet veel zijn dat we dat tegenkomen, dag van vandaag. Die dan zouden zeggen van ik kan hem meepakken en ik zal morgen nog ik langskomen als je nog moet hebben.
En het kerstverhaal?
Ja, het kerstverhaal is een mooie. Wat ik eigenlijk het kerstverhaal mooi vind, dat is dan zo dat die herders daar in dat veld zitten en dan toch gaan kijken. We gaan toch een keer gaan kijken wat dat daar is en die dingen allemaal en zo. Dat vind ik altijd zo. Die eenvoudige herders die daar eigenlijk een belangrijke rol eigenlijk spelen.
Zijn er nog specifieke heiligen waar dat je een bewondering hebt? Buiten Sint-Jozef natuurlijk, maar daar hebben we het al over gehad.
Augustinus vind ik ook altijd voor ons toch een belangrijke figuur die eigenlijk heel veel gedaan heeft, heel veel geschreven heeft, die eigenlijk ook nu nog altijd mensen inspireert eigenlijk. Hè? Van Augustinus is er heel veel. Lingen heeft daar veel over geschreven. Van Babel, van de Augustijnen, die heeft heel veel over Augustinus geschreven. En alleen dat vind dat dan nog altijd ook actueel blijft. Hè?
Mm.
Allee, je kunt dat nu lezen, kost dat over 500 jaar lezen, maar je kunt dat nu nog lezen en dat zegt nog niet.
Hoe lang ben je nu al hier in Kortenberg?
Ik ben van 1963, dus dat is 58.
58 jaar.
58 jaar, ja.
Ja. En ga je nog altijd verder met de taken die je nu hebt? Of zeg je van...
Nee.
Ga je op pensioen gaan bijvoorbeeld?
Ik ben al lang op pensioen. Nee, ik zou zeggen, wij proberen... Dat is ook de keuze die we gemaakt hebben, want bijvoorbeeld op een bepaald moment heeft men gezegd, wie naar Brugge terug wil, die mag naar Brugge gaan ook, hè? Want die Van Ypres die zijn naar Brugge teruggegaan. Er zijn een paar die belden. Wij hebben van eerst gezegd, nee, wij blijven, we hebben ons werk, we hebben ons... Allee, je hebt een doel, je hebt wij zijn ingeschakeld in dat geheel, wij doen een aantal dingen. Zolang dat we kunnen en de gezondheid hebben en de dingen voor dat te doen, waarom zouden we het niet doen? Nee, want wij hebben duidelijk gepleit van wij willen hier blijven. Ja, ik zeg, je zit hier 58 jaar. Dat wil zeggen, al de mensen die je kent, personeel, dingen, zowel mensen die al thuis zijn, als ik zie. Maar dat ik heb mijn kast nog niet meer voor al die kaartjes te beantwoorden van al diegenen die nog schrijven daar rond. Het is ongelooflijk, hè. We hebben zeker 60, 70 kaarten, hè. Van personeel die hier gewerkt hebben, van dokters die hier gewerkt hebben, van alles, van de familie, van dingen.
Zijn er nog nieuwe zusters binnengetreden?
De laatste 25 jaar.
En waarom denk je dat dat komt? Is het minder aantrekkelijk geworden voor jonge vrouwen om nog in te treden? Zelfs al is het dan in een functie van verzorging en hulp en...
Ja, ik denk, de tijden zijn anders. Er zijn nu zoveel mogelijkheden voor zich ook te engageren. Ik bijvoorbeeld vroeger... Degene die naar de missies wilde gaan, ja, die moesten intreden in een congregatie om inderdaad naar de missies te kunnen gaan, hè. Maar nu moet je niet meer intreden in een congregatie om naar de missies te kunnen gaan. Er zijn mogelijkheden genoeg voor de dingen. En dat heeft te maken met de verschuiving van, ja, van tijd, van waarden, van dingen. Dat is... Ja. Maar aan heeft het te liggen. Je weet het niet.
Andere waarden waarschijnlijk.
Ja, dat, ja.
Want op zich is het nog altijd mooi om mensen te helpen, te verzorgen, bij te staan, ja, eigenlijk je hele leven daarvoor in te zetten.
Ja, wat ging je zeggen, hé? Maar als ik kijk naar de verpleegsters, naar de inzet van veel van mijn verpleegsters, ja, die doen dat ook, hè?
Ja.
En ik bedoel, zo, ja, ik denk dat er een verschuiving is in, ja, in wat mensen belangrijk vinden, en dat mensen meer dingen misschien willen dan... Ik weet het niet, maar alleen wat meer dan het.
Maar het verschil is toch dat mensen die hier werken, hebben ook nog dikwijls een gezin en moeten dus hun tijd eigenlijk verdelen, ja, tussen gezin en werk. Terwijl een zuster kan eigenlijk volledig bijna bezig zijn met het werk en met de verzorging van de patiënten.
Dat is waar. Dus in die zin is dat voor de verpleegsters beperkt. Ze hebben verschillende taken, hè?
Ja.
Hey, wij concentreren ons op dat ene eigenlijk. Hey. Plus dan dat je zegt, goed, ja, uw religieus leven, uw gebed, uw dingen, uw lezingen die je wilt doen, waar haalt je voeding, waar haalt je dingen, dat speelt daar ook in mee. Hey. Dat je daar een stuk tijd aan besteedt. Terwijl dat een leek die thuiskomt, die moet voor zijn kinderen zorgen, moet zorgen dat die gegeten hebben en dat die een klap gedaan hebben. Wat dat ze meegemaakt hebben vandaag en zo, en daar nog kunnen luisteren, dat is ook belangrijk. Hè?
Dus in dat opzicht is het wel interessant van mensen te hebben die meer van hun tijd nog kunnen besteden, zoals u, omdat ze geen andere taken hebben.
Ja.
Goed. Ja. Mag ik u dan vanwege de luisteraars van Radio Maria heel hartelijk bedanken voor dit interview. En ik wens u nog heel veel vreugde en heel veel fijne dagen in uw werk en in uw bezigheden als zuster. Dank u wel.
Ja.
Beste luisteraars, dit was het programma In Gesprek met een Religieuze. En dit was eigenlijk ook een in memoriam, want zuster Stefana, die we zo net hebben gehoord, overleed in 2020. We zijn dankbaar voor haar leven en we danken haar voor haar mooie getuigenis dat ze ons mocht brengen tijdens deze in memoriam.